Wij lezen zondag 12 uit de Heidelbergse Catechismus, de 31ste vraag en het antwoord. Zondag 12, vraag en antwoord, 31. Daar vraagt de onderwijzer, waarom is hij Christus, dat is een gezalfde, genaamd? Het antwoord, omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd. Tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil van God, van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft. En tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft. En voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. En tot onze eeuwige koning die ons met zijn woord en geest regeert. En ons bij de verworven verlossing schudt en behoudt. Tot zover. Schrijven wij hier boven enkele regels uit, een vaste burcht is onze God. Die luide vraagt gij zijn naam. Zo weet dat hij de Christus heet. Gezalfd tot onze hoogste profeet, enige hoge priester en eeuwige koning. Wat is het verschil tussen de naam Jezus en de naam Christus? Nou, de naam Christus, die gebruiken wij uiteraard dan wel als een persoonsnaam. Toch is het eigenlijk meer een aanduiding van een ambt, een titel. Christus wordt in het Nieuwe Testamentische woord uit het Grieks voor het Hebreeuwse Messias. Dat betekent gezalfde. Tot een bepaald ambt gezalfd. Christus, de naam Christus duidt dus aan zijn ambtsdrager zijn. Daar zou je van kunnen zeggen, in het ambt en het ambtsdrager zijn, daarin is iets hoogs en er is ook iets dienstbaar in. Twee elementen zitten erin. Kijk, tot een ambt wordt iemand verkoren. En in het Oude Testament, weet je, werd ook vaak iemand gezalfd. Dat lees je bij de zalving van de levieten tot de priesterdienst. De koningen die gezalfd werden. En je leest ook een enkele maal dat profeten werden gezalfd. Die zalf, olie, die moest van bepaalde ingrediënten worden gemaakt. Dat had God vastgesteld. Dat mocht niet nagemaakt worden, dat mocht niet vervalst worden. Daarmee duidde de Heer aan dat hij zelf tot het ambt kiest. En die heilige zalfolie was als het ware een heenwijzing naar de gaven van de Heilige Geest, die bekwaam maakt om dat ambt te bedienen en die de gaven ook geeft om dat ambt te mogen bedienen. Ik zei, er zitten twee zaken in. Ja, er zit nog veel meer in, maar ik stip enkele dingen aan. Doordat je tot een ambt verkoren werd, duidde dat aan een zekere onderworpenheid. Je kon het niet zelf maken. daartoe was en dan geestelijk gezien nodig de roeping van de Heere. Ook al zou een profeet dan niet met die heilige zalfolie altijd gezalfd zijn geworden, dan mocht hij toch zeggen, alzo zegt de Heere. De Heere had hem in zijn dienst genomen. Nou is de Heere veel groter dan een mens. Dus in dat ambt, daar zit iets van horig zijn. Onderworpen zijn. Aan de verkiezende of aan de verkiezenden. Die hebben je tot die dienst geroepen. Er zit ook iets hoogs en nou overdrijven de mensen wel, natuurlijk. Maar er zit ook iets hoogs in. En dat is dit. Dat het lang niet altijd berust op je eigen idee. Als je zegt, ik word timmerman, ik word bankwerker, ik word tekenaar, ik word schilder. Of weet ik wat. Dan zeg je dat bij jezelf. Daar gaat je idee naar uit. Of dat vind je leuk. Maar ja. Bij een ambt loopt dat niet altijd parallel. Het is geen schering en inslag. Maar je komt toch wel eens tegen in het Oude Testament. Dat mensen die geroepen worden. Zeggen ja maar. Ik voel me nog zo jong. Of ja, ik ben niet geschikt. Kan er niet een ander? Soms ook niet. Als Jesaja de stem hoort, wie zal ik zenden? Dan zegt Jesaja, zend mij. En de schrift zegt, die lust heeft tot een opzienersambt, die begeert een voortreffelijk werk. Toch, in de diepste zin, voel je wel aan, het loopt niet altijd parallel. Je kan ergens toe gekozen worden, diaken of ouderling, en dat je er als een berg tegenop ziet, tegen allerlei kanten, maar de gemeente heeft je verkozen. En stel voor dat je geen vrijmoedigheid hebt om het naast je neer te leggen. Dat moet je toch doen. Al kun je je tijd nog zo goed misschien gebruiken voor allerlei andere dingen. Of al heb je nog zoveel vraagtekens over je geschiktheid of wat dan ook. Als het je vastgrijpt. Dan kun je niet zomaar zeggen, nou, ik voel me daar niet zo geschikt voor en ik heb er geen lust in. Want dat ambt berust op verkiezing. Kijk, een hoop mensen vergeten dat. Ik weet wel, er zijn natuurlijk bepaalde ambten bij de wet geregeld. Van rechters en zo, en notarissen. Maar nou gaat het even over de kerk. Je kunt eigenlijk in de diepste zin niet in het ambt komen door studie. De universiteit kan bij wijze van spreken geen ene predikant afleveren. Dan ben je bijvoorbeeld kandidaat tot de heilige dienst. Maar je bent geen predikant. Je mag de sacramenten niet bedienen. Dat ben je als je geroepen wordt op de een of andere wijze door een vergadering van christenen. Dan heet het een ambt. Dan zou iedereen zeggen, ja, maar die man die hebt nooit op dit of die hebt niet dat of zus of zo. Ja, dat doet niet de zaak. In de tijd van de afscheiding had je Cors Noorduin. Ja, die man die las en altijd een keurige man, gedrenkt in de schriften. En toen verzochten die mensen, die afgescheidenen, die verzochten of dat die woordje wou spreken. Nou, daar voelde die vrijmoedigheid toe. Op een ogenblik, ja, ik kan het hele verhaal niet vertellen, werd hij door die gemeente beroepen om hun herder en leraar te zijn, sacramenten te bedienen. Nou, de mensen gingen alles af en ja, niemand wou hem bevestigen. Want ja, dan moest hij eigenlijk eerst bij de afgescheidenen komen en die mensen die wisten nog niet zo goed welke kant alles uitging enzovoort. Of wat dan ook de reden, maar ze deden het niet. Toen hebben die mensen in een officiële vergadering, onder biddend opzien tot de Heere, hebben ze hem verkozen. En ze hebben hem gemachtigd om ouderlingen te bevestigen die ze verkozen hadden. En de ouderlingen hebben over zijn ambt de Heere aangeroepen. En hij was de herder en leraar van die gemeente. Ik meen in Noordwijk of zo, maar dat weet ik niet zeker. Nou kun je uit heel de kerkgeschiedenis en uit het kerkrecht kun je allerlei dingen naar voren brengen, maar er is er in feite niet één die er één vinger tussen kan krijgen. Al zegt nou iedereen, ja maar dat herken ik niet, daar hebben we niks mee te maken. Het gaat over wat God doet. Wat God doet. Kijk, het is natuurlijk anders als je zelf een naambordje op de deur gaat hangen of zo, of dit of dat, weet je wel. Dat ligt enigszins, kan anders liggen. Maar als een vergadering van christgelovigen deze weg in de nood bewandelt, omdat er geen hulp voorhanden is, dan is het niet tegen de schrift. Stel voor dat er enkele christenen zouden zijn of geweest zijn, die, geen ouderlingen, geen diakenen, geen dominee, die mensen zitten ergens in een zeer afgelegen gebied, ergens op de wereld, 100 jaar terug. Die mensen hebben, ja, wat moeten we nou? Dan mogen die mensen, als ze daar de vrijmoedigheid voor krijgen, en er is er iemand bij, die naar hun oordeel de bekwaamheid heeft om dat ambt te bedienen, dan mogen zij, voorzichtig uiteraard, onder aanroeping van de naam van God, mogen zij één uit hun midden verkiezen om het woord en de sacramenten te bedienen. En daar kun je in de Bijbel niets tegen vinden. Als de een of andere student, een eeuwige student of een korte student, of wat dan ook, als die bij wijze van spreken kan zeggen, ja, ik heb theologie gestudeerd of ik heb dit of dat, maar als die niet wettig door een gemeente beroepen wordt tot de dienst, nou ja, dan zegt dat allemaal niks. Dan kun je lesgeven op school, godsdienstonderwijs, of weet ik wat, wat anders. Maar je bent niet geroepen tot het ambt. Want bij het ambt staat het roepen centraal. Het roepen. Nog niet eens de handoplegging. Terecht hebben onze vaderen dat een klein beetje, ja, verlicht. Die handoplegging, omdat bij al die, laten we zeggen, die gewoontes en die sfeer en die liturgische dingen, daar komt zo gauw een stukje Rooms bijgeloof bij. Eigenlijk is het zo. Zodra de verkiezing van iemand tot het ambt geschied is, is die eigenlijk in het ambt. De bevestiging is de openlijke afkondiging en de inwijding, zou je zeggen, tot het ambt. Anders moet je de Roomse kant uit, dat door allerlei liturgische handelingen een soort overdracht plaatsvindt van bepaalde gaven. En dan zou je kunnen wijzen op die zalfolie uit het Oude Testament. Maar dat was tenslotte maar een heenwijzing. Er zijn ook heel wat mensen gezalfd. Door andere mensen waar niet veel van terecht gekomen is. En die door God verworpen werden. Dat was een heenwijzing. Kun je niet op het Nieuwe Testament toepassen. Daar heeft de Heer gaven genomen en uitgedeeld onder de mensen kinderen. Ook daarin, ambtelijke gaven, wil hij geven. Maar je moet dus goed onderscheiden. He, ambt en vak. Je kan een vak ook een goddelijk beroep noemen. Luther zegt, ieder beroep is een goddelijk beroep, omdat je ten dienste in dienst van God bent. Maar, daar wil ik beslist niet aan tornen. He, dat is ook zo. Maar kijk, ik bedoel, je kan natuurlijk de geleerdste man wezen op theologisch gebied van heel Nederland. En dat je dikke boeken over zware theologische onderwerpen schrijft, dat je een stuk vakkennis hebt. Nou ja, een encyclopedische kennis kun je wel hebben van het vakgebied. Maar daarom ben je nog niet de bedienaar van het woord. Maar die schoenmaker die door God geroepen werd, ik zeg niet dat het de gewone weg is, dat laat ik even in het midden. Of die visser of weet ik wat, die door God geroepen, die door de gemeente begeerd en verkozen wordt, die staat wel degelijk in het ambt. Het is jammer dat er natuurlijk allerlei uitwassen ook, maar die hebben je overal, allerlei uitwassen aan gekomen zijn. Want je mag natuurlijk wel verwachten, al is hier op aarde de volkomen ambtsbediening onder de mensen zoek. Je mag wel verwachten, als iemand zegt dat hij tot dat ambt geroepen is, van de gemeente mits dien van God. Ja, dat hij dan geen onzin gaat staan te verkopen. Dat met alle zwakheid en gebrek, want we struikelen allen in woorden, dat er toch een klein beetje uitkomt. Dat de Heilige Geest dan ook zalft. Wat hij beloofd heeft. En wat je dan zegt dat je dat zelf ook gelooft. Dat zal dan toch uitkomen. En het zal dan toch ook niet gaan van de weg. Ja, wat ik zo vaak meegemaakt heb, maar ook wel eens verteld heb. Weet je wel, er komt de een of andere spreker. Heb je al wat zaterdagavond? Heb je al? Nee, nog niet, maar in de uren dat ik het nodig heb, zal het me niet ontbreken. Dat kan best eens gebeuren hoor. Daar zeg ik het niet om. Het kan wel zo akelig en naar zijn dat je geen raad weet en dat je zegt, ach heren, help me toch alstublieft. Dat doet de Heer ook. Maar ja, als dat nou onze lijn en onze godsdienst is, ja, dat weet ik nog niet hoor. En als je dan de andere morgen geen raad weet als comité, want ik doe niet op hier hoor, het was ergens elders eigenlijk in de plaats van mijn geboorte. Of nee, waar ik lange tijd gewoond heb. Maar je zit er dan je eigen op te winden vanwege alles wat naar voren komt en alle onzin en alle narigheid. En je vindt dan zelf het nog zo kostelijk bij. Ja. Nee, dat zou ik altijd zo graag willen benadrukken. Ik weet wel, waar de Heere helpt in het ambt, dat is een groot wonder. Dat is een groot wonder. Maar vergis je niet. Vergis je niet. Het heeft iets horigs. Het is eigenlijk, nou ja, ik weet wel, de dominee heeft ook zijn ontspanning en de notaris en de rechter. Heus wel. En je kunt zeggen, zo wordt er over het algemeen gepraat, weet je wel, nou, tegen anderhalf uur even een beetje preken en zo. Ik schud dat even uit zijn mouw. Maar je moet zo eens bedenken, dat ik heb nog wel eens meer dan eens teruggedacht aan de tijd dat je om 4:30 of 5:00 de deur dicht trok. Ik kijk nergens, je denkt nergens meer over, je kijkt nergens meer om. Ja. Niet dat dat van mij iets te betekenen heeft. Want veel pot zegt ergens dat hij ging preken en hij zegt ging liever een eindje kuieren. Maar dat was ik maar. Dat geeft niet de doorslag. Maar toch, je voelt aan. Het, ja, je kan een akelig naar mens zijn, maar dat God roept. Dat is in de tijd van mijn grootvader of overgrootvader. In die tijd, er komt een mannetje, die komt in een van die gemeentes in die tijd van troebelen. He, die moest daar en daar preken, ze hadden hem nog nooit gehoord, het was wel een ouder mannetje. En die zou bij de kruidenier logeren. Die komt dan met een stokje om zijn nek en een zakje eraan, daar zaten zijn bullen in. Astma, bronchitis. Die komt de winkel binnenstappen en die kruidenier, die kijkt je. Ja, zegt hij, ik ben de voorganger vanmorgen. En al rochelend en puffend. Ja hoor, de kruidenier die dacht, jongen, wat moet dat worden? Wat moet dat worden? En zo ging de nacht voorbij met veel gehoest en gespuug. En ja hoor, dan de andere morgen, daar kwam die beneden. Maar toen kwamen ze in de kerk. En toen ging dat mannetje preken. Die had een boodschap. Van Gods wegen zat met zulke ogen te kijken. De kruidenier ook, die denkt, wat? Tjoptje. Dat akelige, minnige kereltje, weet je wel. Hij zegt, man, je moet eerder aan je doodkist denken dan om te gaan preken. Kijk, daar voel je weer in. Ja, daar kwam eens even uit. God is het. Ten diepste. Die het doet. En dan kunnen we daar makkelijker over gaan praten. En zakelijker over gaan praten. En mooi over gaan praten. En toch hoop ik dat we allemaal ook in onze ziel voelen. Ja jongens, je kan zeggen wat je wil. Maar als we het gaan vervlakken tot een soort beroep. En je hebt niks anders meer over dan die, nou ja, je zou zeggen van die, ja, moet ik het zeggen, zo op maat gemaakte figuren, op maat gemaakte figuren, vind ik het. Dus alles klopt, alles goed, is alles mooi, is alles netjes, van dit wat en van dat wat, God een boel, maar wij ook een hele hoop, nee, wel zo. Kardijen, maar de boodschap, de boodschap van de Heer. Hoe is dat nou geweest, zeg? Nou, kijk, in paradijs, de meeste mensen die kijken een beetje vreemd. Ik heb het natuurlijk al vaak. Bij elke behandeling, zulke soort dingen noem ik. En ik heb nooit een preek nog bewaard, dus dat weet ik niet meer. Maar het schemert me wel. Ik zal wel vaak hetzelfde gezegd hebben. Maar het is mij niet verdrietig. In paradijs stond de mens in een ambt. Een ambt, profeet, priester, koning. Je zou zeggen, maar in paradijs was alles toch goed. Daar hoefde je toch niet in een ambt te zijn. Ja, dat is wel waar. Tot op zekere hoogte. Kijk, na de val stond het priesterambt in verband met de zonde. Het hele priesterschap na de val, dat stond in verband met de zonde. Met zondoffers, schuldoffers, slachtoffers. Maar in het paradijs had je ook wel een priesterschap, maar dan in de zin van een dankoffer, een lofoffer. Voel je, daar kwam geen bloed aan te pas. Daar kwam geen schuld aan te pas. Je zou zeggen alleen die verschuldiging om de Heere God alles te geven. Tot zijn eer te leven. Een levend dankoffer. Was die mens in het paradijs profeet. Om God te kennen. Om God te kennen. Om voort te gaan in het kennen. Meer en meer te kennen. En om zijn naam te verkondigen, zijn wijsheid en goddelijke kracht. bij profeet, maar het is altijd een beetje een gebrekkige vergelijking of aanduiding. Bij profeet zou je kunnen denken aan het hoofd. Het verlichte verstand om te kennen. Om met wijsheid te onderzoeken. Priester, dan denken we aan het hart. Naar Bijbelspraak. Kijking of aanduiding. Bij profeet zou je kunnen denken aan het hoofd. Het verlichte verstand. Om te kennen. Om met wijsheid te onderzoeken. Priester, dan denken we aan het hart. Naar Bijbelspraak gebruik het innerlijk van de mens, waar zijn gedachte leven is. Wij komen het nog tegen een hartelijk, dat bedoelen we mee, van harte gefeliciteerd, ja. Het staat op de kaart, dus je moet nog afwachten of dat het zo is, maar laten we aannemen dat het van harte is. Nou, die priesterdienst, dat was het geven van het hart. Om nou alles in zijn dienst te besteden. Alles. Dat de diepste drijfveer van alles was, van alle denken, zeggen. U, mijn koning en mijn God, wil ik mezelf opdragen, geheel en al. Op al mijn wegen en paden is de stuwende kracht naar u gericht. Je zou kunnen denken aan dat devies of teken van Calvijn, een hart op een hand opgeheven tot God. Ja, maar dan in werkelijkheid in het paradijs zo voor de Heere God zijn. Bij koning denk je aan de handen. Het regeren, het doen, het, ja, met de Heere, nou ja, de Heere had de mens de heerschappij gegeven over de dieren der aarde en over allerlei dingen. Om de hof te bebouwen, om te ordenen. Niet om dag voor dag in het gras te liggen, nee. Maar om werkzaam te zijn in Gods schepping. Het hoefde geen zweet te kosten en rugpijn en alles. Nee, dat niet. Maar het was toch ook geen dolce far niente, een zalig niets doen. Het was een bezig zijn in Gods schepping. In het werk van zijn hand. In het paradijs was dus wel het ambt. Profeet, priester en koning. Toen kwam de zonde. En in die zondeval is nou alles verloren gegaan. Ja, alles. Dit heeft mij vaak zo vreselijk zwaar gedrukt. Dat je je eigen, zoals je nou onder mensen verkeert, hè, gewoon een paskwil voelt. Dat je alle bijzonders eigenlijk eraf zou willen rukken bij je eigen. Je zwarte jas, je zwarte hoed, gooi alles maar aan de kant. Waarom? Is dat er niet onfatsoenlijk? Het moet toch te zien zijn. Ja, ik bedoel het niet zo als iets onfatsoenlijks of iets dat je zegt je gaat iets minachten. Maar omdat ik weet dat het er niks mee te maken heeft. Het heeft alles alleen met God te maken. Maar niet met een kleur, niet met een lange jas. Niks. Ik denk ook niet dat de nieuwtestamentische evangelisten en apostelen... Hé, daar gaat er een. Wel, netjes. Natuurlijk. Ja, maar je zegt, ja, mijn man, je doet het toch zelf ook. Je krijgt nog eens in zoveel jaren een moordpak. Natuurlijk. Je moet ook niet bang zijn dat ik dat zomaar uittrek. Zo moet je het niet zien. Maar Laarde heeft het voor mij persoonlijk niet. En dan kunnen ze zeggen, ja, maar een rechter met zijn toga, hè, en een dominee in de vorm van de kerk met zijn toga. En als je die eerwaarde mannen ziet, dan zeg ik, ja, een kelder, die hebben ook zoiets aan, een kelder. Een mooi zwart pakje. Want je voelt, je kan er nou wel een heel verhaal om maken, het heeft trouwens maar een haartje geschild. Een paar stemmetjes, of op de synode van de afgescheiden of kruisgemeentes, was het helemaal afgeschaft. Want een groot gedeelte van de aanwezigen achten het een overblijfsel uit de Romeinse tijd. Maar het viel mij altijd op, ja, ik ben dat ook gewend hoor. Je moet niet denken dat ik... Nee. Ik weet mijn auto, en dan vond ik maar wat plechtig als het avondmaal was. Dan zette hij altijd zijn hoge hoed op. Anders had hij een gewoon hoedje, maar met avondmaal zijn hoge hoed. En toen mijn vader zonder hoed bij zijn vader kwam, toen zei hij... Gerrit, draag jij geen hoed? Wat zeggen ze daar in de kerk van? Oh, vader, zei mijn vader bij ons. Nee, kijken ze daar niet naar. Jongen toch. Toen liepen ze door het park en toen pakte hij zijn hoed en hij gooide hem in de lucht. En zei, Gerrit, het lijkt me toch wel lekker, zonder hoed. Want eerst liep hij zelf met een hoge hoed en als hij dan op de markt in Rotterdam kwam, dan vlogen de peren om zijn oren. Toen zei hij tegen Zeiltjes, een ouderling, ik geloof toch dat de Heer dat niet wil van ons. Zo, toen gingen ze weer een gewoon bolhoedje of een gleufhoedje dragen. Het valt mij wel op en dat is ergens jammer. Dat ik merk, ja, nou niet zo, maar ik heb toch vaak gemerkt dat mensen beginnen met te zeggen, je kon niet zien dat het een dominee was. En dan is gelijk het oordeel, zijn oordeel is geveld. Eén woord nog en hij moet vallen. En dan dacht ik wel eens, lieve vriend of vriendin, ik geloof wel dat je het goed meent hoor. Maar wat is dat toch voor een gedachte? Een vaststelling. Dat is niet goed, wees toch voorzichtig in deze dingen. Want het ambt is veel te hoog om het daaraan te onderwerpen. Voel je dat? Meneer Kerstens, hij is tegen me zijn grootvader. Jij, zegt jij, vertrapte ambten. Nou, nee, geen sprake van. Maar ik trap wel op die eigenwillige godsdienst van je. En die fabrieksdomineetjes die je aflevert. Ja, wel. Daar moet ik niks van hebben. Kijk, je moet niet denken, je zegt, oh, het ambt wordt niet meer geteld bij ons. Juist, wel. Maar het ambt, dat hangt aan God en nergens anders aan. Na de zonde zijn wij het ambt gespeeld en dan voel je eigen wel eens lopen. Zeg, kun je dat nou geloven? Kun je dat nou geloven? Ik ben er nooit trots op. Ik was pas zomaar op een door de weekse dag ergens. Daar kwam een kerkraad binnenstappen van een bepaalde kerkelijke gemeenschap. Oh, mensen, op het eerste gezicht zou je zeggen, zijn allemaal dominees of zo. Pik, zwart, zwart, stropdas, zwarte hoed. Je ziet ze in verte al aankomen. Je zou bijna zeggen dat het koninkrijk Gods met uiterlijk gewaad komt. En dan die ernst en
Ja.
Ja, ik heb er nog een poosje zitten luisteren, maar niet tot mijn genoegen. Het enige wat uit de bus komt, ja, er worden nog wat kinderen geboren. Maar er wordt nooit meer wat anders geboren. Geestelijk dan, zo gezegd. Ik nam je lijk zelf God wel. De autoriteit die erachter zit vaker. De hoogheid. Maar ja, men voelt zich dan in ambt dat men zou het nog fijn vinden als de jongens roepen achter de rug. Hé, hey, dominees, waar gaan jullie naartoe? Knikken ze eens tegen elkaar. Dat is de haat van de wereld. En ze weten dat het niet gebeurt, maar anders zouden ze zeggen dat er een paar beren tevoorschijn moesten komen om de tuig te verslinden. Die geest, en dan kun je zeggen, man, je overdrijft. Ik weet het zeker, want Adam is aan de hoogmoed gebaseerd. En aan de ellende. Kun je dan begrijpen dat ik niet uit miskenning van het ambt, maar juist vanwege de hoogheid van het ambt. Jongen, jongen, daar kun je het niet aan ophangen. Dat is toch wel wat anders. Nou, als ik dan werkelijk geloofde en ervaart in je leven. Ik spreek uit de praktijk. Jullie kunnen ook uit de praktijk spreken, want uiteindelijk is iedere gelovige ambtsdrager als het goed is. Als je dan in de praktijk weet dat je het niet bent en dat je het niet kan zijn. Dat het alleen van de Heere God afhangt. Kun je dan ook indenken. Ja, dat je een beetje kopschuw bent voor je eigen. Je eigen ziet lopen. Je bent gewoon bang dat de mensen denken zouden. Al zouden ze maar een klein beetje denken. Zouden ze maar een klein beetje omhoog kijken naar die mensen. Alsjeblieft, hou op. Hou op. Want het kan niet. Ik ben alles radicaal verspeeld. Het is gewoon een karikatuur geworden. Het ambt is een karikatuur geworden. Van wat de werkelijkheid is. En toch wilde God dat het schepsel ambtsdrager zou zijn. Horig en verkoren bij God en door God. En nou is die mens weggevallen. Nou kan je een zwarte jas of een witte jas aantrekken. Je kan een mijter opzetten. En weet ik wat. En een stok in je hand nemen. Net ziet de Sinterklaas. Maar wat mij betreft zeg ik, ja, het is ene Sinterklaas gedoe geworden. Daar hebben wij ervan gemaakt. Nogmaals. Ik trek het heus wel, hoop ik, recht. Maar ik zeg nu even zoals de situatie van Adam uit geworden is. Nou. Ik wilde niet horig wezen, nou dan kan ik ook geen ambtsdrager wezen. Ik wilde Gods verkoren schepsel niet zijn. En ik ben eruit gestapt. Nou ben ik niet meer in dienst. Ik ben eigenlijk, nou krachtens mijn type val en mijn karikatuurleven ben ik nu een falsificaris, een, moet zeggen, een verworpene. Het oordeel der verwerping moet op ons rusten. Nou zijn wij geen God. Nooit geweest, al wilden we het wel. Dus wij kunnen niet zeggen in de diepste zin dat Adam en Eva in het paradijs, dat er ook iets van vernedering in zat om ambtsdrager te zijn. Juist niet, want hij stond tegenover de schepper. Hij was zijn schepsel. Dat kun je geen vernedering noemen. Dat is eerder een gave God. Maar als je nou indenkt dat God zelf ambtsdrager wil zijn. Dat hij de eeuwige zoon, die van hetzelfde wezen is als de vader, daartoe verkiest, verordent en zal. Dan voel je dat daar ergens al de ontkleding gaat beginnen. Wat mocht dan voor Adam en Eva een eer zijn? Maar voor de verkiezing en de verordinering van de zoon tot een ambt waarin hij horig zou moeten zijn aan de verkiezer. En in dienst zou staan van de verkiezer. Dat is uit God vandaan gezien een vernedering. Uit God vandaan gezien is dat. Ja, hij die het geen roof geacht heeft God gelijk te zijn. Hij behoefde geen ambt. Hij heeft zichzelf ontledigd, de gestalte van een ambtenaar. De gestalte van een dienstknecht aannemende. Zo lag die vernederende weg. Die lag al in de eeuwigheid. Al is die zich pas gaan vervullen in de volheid des tijds, toen God, daar heb je weer zoiets, dat kan de gemeente doen, dat kan de zender doen, zijn zoon uitgezonden heeft, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Dan komt ook daarin de ontlediging voor de dag. Nou, God de Vader, die heeft van eeuwigheid verordineerd, verkoren, vastgesteld, dat zijn zoon Christus zou zijn. Niet alleen Jezus, ook niet alleen Christus, maar Jezus Christus. Of wij gebruiken misschien de ene naam ook meer als de andere naam. Maar dat hoeft nog niet zoveel te betekenen. Als we maar verstaan dat hij is de Christus. Anders hou je een mannetje over die zijn best gedaan heeft om andere mensen te helpen. Dan hou je een man over die zijn tijd ver vooruit geweest is. Dan hou je een man over die zulke wijze woorden heeft gesproken dat hij er nou nog wel eens aan kan denken. Wat gij niet wilt dat de mensen u doen, doet ook gij al zo de mensen niet. Ja, wonderbare man. Maar dan is het uiteindelijk een zelf opgeworpen man. Dan is alles alleen maar een voorbeeld. Dan zitten we midden in de oude en nieuwe vrijzinnigheid. Jezus. Die aan alle kanten eruit puilt op dit ogenblik. Want je moet vooral niet over Jezus als de Christus praten. Maar Jezus als één van ons. En nu zit er een diepe waarheid in dat hij ons er één geworden is, uitgenomen de zonde. Maar niet op die manier. Zo is hij geen van ons. Dan was hij alleen maar een Jezus, zoals er meer mensen Jezus hebben geheten. En zoals er zich zoveel verlossers hebben aangediend door de loop der eeuwen, met grote beloften. Dan kunnen we het een lieve Jezus vinden, een wijze Jezus, een voorbeeld. Maar dan gaan wij ermee te gronden. Ja, dat is net als dat professor Christensen zei in Leiden in de tijd, terwijl hij zijn broek op stond te hijsen. Och, zegt hij, ik ben toevallig christen, maar daar stap ik ook niet meer uit. Daar ben ik in opgevoed, maar als ik zelf voor het kiezen had, dan had ik hindoe geworden. Vond hij veel mooier, zat veel meer in. Het is wat. Het is wat. Ja, dat is al heel wat jaren geleden. Of die dominee hier ergens in Noord-Holland. Met de kerststreek. En ik keek zo op de ijsbaan. Och, kerstfeest vierde. Een kindje dat zo lang geleden geboren is. Is Dat kerstfeest vieren? Nee, zegt hij. Kerstfeest vieren, dat is met een kop chocolademelk waar de glazen zitten. En de ijsbaan kijken, dat is kerstfeest. Natuurlijk had Jezus wel betekenis voor hem. Een zeer belangrijke figuur. Maar niet de Christus. Want Christus duidt aan dat niet wij. Daar zou het nog een ambtsdrager hebben kunnen zijn. Een ambtsdrager. Maar dat hij door de hoogste God zelf is verordineerd. Uitverkoren. Mijn knecht die ik uitverkoren heb. Die ik ondersteun. Die zijn oren neigt als een leerling naar boven. Om de instructies te ontvangen van degene in wiens dienst hij is. Christus duidt dus aan dat hij niet een Jezus, een zaligmaker, maar de zaligmaker is. De echte, de waarachtige, de van God geordineerde. Nou voel je gelijk ook duidelijk dat daar al in beginsel een profetie van de vernedering in zit. Want hij had het niet nodig om van mensenhanden gediend te worden. Hij had het niet nodig om een ambt te krijgen. God heeft niet nodig om een ambt te krijgen. God is in zichzelf de volzalige, de volmaakte. Maar nou in dat verkiezen en in het gewillig op zich nemen, ik kom om uw wil te doen. Op aarde zegt iemand die gekozen wordt nog wel eens, nee, ik kan het niet doen, ik doe het niet. Een ander zegt soms al bij voorbaat, je hoeft mij niet op de lijst te zetten, want nee hoor. Nou zijn we op aarde misschien, ach, dat is anders, hè. Op aarde is anders, ik vind, ja. Op aarde moet je zo redeneren zoals Voetsius zei, ach, het ambt is wel blijvend, maar het is niet blijvend aan de personen gebonden. Je kan maar een ambt moeten bedienen voor een dag. Of voor een week, of voor een jaar. Er zit wat in. Hè? Het ambt is wel blijvend, maar hier op, in de kerk ook hier. Maar, ach, het hoeft niet altijd zo aan de persoon gebonden te blijven. Dat is ook aanvechtbaar, hoor. Ik wil alleen maar aanduiden dat als we over een ambtbekleding spreken vanuit het wezen God, dat al het andere ver overtreft. Want daar is elke ambtelijke dienst in de kerk hier op aarde maar een uitvloeisel van. Kijk, de Heer Jezus heeft niet gezegd, jullie doen niet goed genoeg, ik doe het beter. De Heer Jezus heeft gezegd, jullie hebben alles laten zitten. En ik zal het alleen doen. Dat is het grote. Nou, wij weten dat hij van God de Vader verordineerd is en uitverkoren is. Denk aan Jesaja en andere profetieën. Waar zo duidelijk die verhouding gesproken wordt tussen de ambtsdrager en de verkiezer tot het ambt. Je zegt, ja, oh, op aarde, ja, dan, het is anders als op aarde. Het is anders als op aarde. Want op aarde zou je zeggen, man, wat tobby toch als iedereen wegloopt. Tja, kom mijn vader nog tegen iemand zeggen, zeg, nou, ik zou maar weer sigaren gaan maken, kjouwer. Dacht je dat ik dat deed? Op die manier, nou ja, dat kun je hier op aarde wel zeggen. Maar dat de Heer Jezus als ambtsdrager zo geschreeuwd heeft, hè. Ik heb mijn kracht onnuttelijk besteed. En dat hij in die nood uit begint te roepen, gewisselijk mijn arbeidsloon is van de Heer. En mijn recht is bij mijn God. Dat is wat. Hij is ambtsdrager teruggeworpen wordt op God. oog van de Vader geordineerd. Dat wil zeggen, het anker is er. Het mandaat is er. De beslissing is er bij God vandaan. Niet bij de mensen vandaan. Ik zei al, hij heeft dit ambt willen aanvaarden. Hij heeft zelf met de wil ingestemd van de Vader. Het was eigenlijk één volmaakte wil, maar het hield wat in. Het hield wat in, want het hield in een naar beneden zakken. Het hield in het dragen van de verantwoordelijkheid. Ja, want de ambtsdrager, die zal toch rekenschap moeten geven. Die zal toch een keer voor de opdracht geven, voor de verkiezer. En dat is in dit geval God, moeten verschijnen. Verschijnen voor zijn heilig ogen, om eens te laten zien hoe het afgelopen is. Of dat er één stukje van hun oor gemist wordt. Ja of nee. Of een schenkeltje. Die was ambtsdrager. Kijk, zo daagt het vaag in onze duistere zielen. Dat je zegt, oh wat staan we hier voor een groot geheim. En wat staan we hier voor een wonderbare zaken. Die wij niet kunnen doorgronden. En die toch alles te maken hebben met de behoudenis van zondaar. Alles. Jezus Christus. Christus Jezus. Omdat hij Christus is. Ja, dat weet je, de geest des Heren, Heren is op mij. Daarom heeft mij de Heren gezalfd. Om een goede boodschap te brengen. Om tot de gebondenen te zeggen, kom uit. En de gevangenen vrijlating te spreken, om uit te roepen het aangename jaar van het welbehagen onze God. Dat Isaia en Jezus las het in de synagoge te Nazareth. Van de Vader verordineerd. Kun je nou ook verstaan waarom je telkens ook bij de Vaderen soms die uitdrukkingen tegenkomt in de formulieren? Dat wij vastelijk in onze harten geloven dat Jezus Christus van de Vader in deze wereld gezonden is. Ons vlees en bloed heeft aangenomen. Dat zeggen ze allemaal om maar niet een Jezus van hem te maken, maar om ons voor te houden dat hij de Christus is. Dat het werk Gods is in onze dagen. Dat het is geweest. Waar de profeten van hebben geprofeteerd en de patriarchen er hebben uitgezien naar die profeet, priester, koning. En met de Heilige Geest gezalfd. Er hoefde geen olie bij. Nee. De Heilige Geest gezalfd. Daar heb je weer zoiets. Hij was toch God. Ja, dat is moeilijk. Ik heb er vaak over gedacht. Ik denk, wat vergeet de mens toch zo gauw het werk van de Heilige Geest. Bij alles wat de Heer Jezus doet, wat voor ons wonderlijk is. En dat wij zeggen, hoe kon die dat weten, wat in hun hart was. En hoe kon die zoiets zeggen. Dan denken wij, gelijk erbij, ja, maar hij was God. Maar we vergeten het werk van de Heilige Geest in hem. De Heilige Geest. Je leest toch dat de Heere Jezus op was in de genade en kennis. Bij God en bij het volk. De Heere Jezus was er niet opeens. De Heilige Geest rustte op hem om hem te leren en te onderwijzen. En hij heeft die onderwijzingen, heeft hij in zich opgenomen en heeft hij over gepeinsd. Oh, ik denk in het algemeen dat in de theologie, maar ook in de prediking, dat werk van de Heilige Geest vaak op de achtergrond is geraakt als het gaat over de verlossing. We weten wel van Pinksterfeest dat de Heilige Geest, ja, bij hem, dat de Heilige Geest uitgestort was. Maar hoe die Heilige Geest, die juist een duif in de gedaante, gelijk als een duif op hem nederkwam en bij hem bleef. Toen die Hoge Vader sprak en de Geest nederdaalde, het weinig genoemd. En dat is toch wat geweest, want de drie enige God heeft zich bezig gehouden met de verlossing. Ook de Heilige Geest. Die zalving met de Heilige Geest, die kon eigenlijk niet vallen in de eeuwigheid in die zin. Maar juist toen hij als mens gekomen is. En in zonderheid toen hij gedoopt werd op 30-jarige leeftijd en dat ambt ook openlijk ging bedienen. Met de Heilige Geest. Had hij die dan nodig? Nee, niet als God, maar als waarachtig en rechtvaardig mens wel. Ik hou het maar hierbij laten. Want we krijgen dat antwoord toch niet verder af. Wat klonk het mooi, hè? Wat Luther schreef, hè? Vraagt gij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet. Gods één geboren zoon, verwinnaar van de troon, de zegen is hem beschoren. Daar hoor je dat kloeke getuigenis van de Heilige Geest. Hoor je dat hij de Christus heet. Daarom kun je het niet weglaten. Mag het niet weggelaten worden. Moet het altijd weer in het midden van de gemeente verkondigd worden. Dat hij, Jezus, de Christus is. Je zou zeggen, hoe kwam Petrus daar nou zo aan in dat belijden? Ja, dat kwam van God de Vader. Van God de Vader. Ik denk dat ze dat niet, ja misschien wel door middel van het woord, maar in hoeverre zou dat nou duidelijk geweest zijn voor die mensen? Maar hij wist van de Messias, van een gezalfde, die komen zou. En hij geloofde het. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, er hing alles aan. Pilatus zette het op haren en snaren toen hij zei, ik bezweer u. Zijt gij de Christus, de Zoon van de levende God? En hij heeft zelf gezegd, gij hebt het gezegd, dat ben ik. Betekent dat ben ik. Vlees en bloed, Petrus, hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Want wie heeft de prediking geloofd? En wie ziet in dat reisje uit die dorre aarde, in die Jezus, laten we het er zo eens zeggen. Wie ziet daar nou de arm des Heeren in, die krachtige daden doet? Wie ziet dat? Dat kan alleen het geloof zien. Dat is een gave van de Heilige Geest, van God. Toch hoop ik dat wij het ook mogen zien. Dat we niet voor een of andere wereld, heiland en wereldverlosser leren buigen. Want die vergaan. Maar dat we voor deze Christus der Schriften mogen leren buigen. Kijk, dan kan zo'n akelig naar die het woord ambtsdragertje amper durft te gebruiken. En die moet zeggen, Heere, ik kan uw discipel niet zijn. Die kan nog vergeving krijgen. Wie kan nog schuilen onder zijn vleugel? Wie mag nog horen, ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoudt. Dat is het wonder, dat hij de Christus heet. Amen.